God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 23, en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 23, vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik doe duister dalen in doodsgevaar. Bekom het om moest dwalen. En het derde, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. En wat er verder volgt in het tweede en het derde van Psalm 23. Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14. Nadat wij geloofsbelijdenis hebben gedaan met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen de eerste 11 versen uit Johannes 17 en uit Johannes 18. Johannes 17 vers 1 tot en met 11 en Johannes 18, de eerste 11 versen. In Johannes 17, te beginnen bij vers 1, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw. En gij hebt mij dezelfde gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. En dan Johannes 18, de eerste 11 verzen. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats. Terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom, wien zoekt gij? En zij zeiden, Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Peter dan hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg als hoge priesters dienstknecht en hield zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker, die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, het is een goede gewoonte om in het kerkelijke leven extra stil te staan bij het lijden en sterven van uw Zoon. Maar wij komen u vanavond bidden dat we het mogen zien dat hij leed en stierf als borg. En als plaatsvervanger. Dat wij vanavond zien dat ik moet lijden en sterven om mijn zonden. Want deze lijdensgeschiedenis is niet bedoeld om medelijden op te wekken. We zouden het niet eens kunnen. De discipelen vielen van droefheid in slaap. De dochters van Jeruzalem die huilden, die heeft u terecht gewezen, daar zat u ook niet op te wachten. Maar u zoekt vanavond schuldige zondaren, goddelozen, vijanden. Want wij willen onszelf altijd mooier maken dan we zijn. Maar leert u ons vanavond, Heren, dat we dat niet zijn. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En vlees is vijandschap tegen u. En dan kunnen we dat vlees misschien wel wat reformeren, aan de buitenkant, maar u ziet het hart aan. O God, bewaart u er ons voor. Dat is juist wat ons bij Christus afhoudt. Als we met Jozefs broers zeggen, wij zijn vroom. Dat willen we graag zijn. Maar u verzoent goddelozen en vijanden met uzelf. U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. U bent niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wat zouden wij u toch vanavond aanbrengen, Heere? En al zouden we dat kunnen, we zouden het lijden en sterven van Christus krachteloos maken. Heere, geef dat we daarom werkelijk door het geloof mogen zien wat een hart u heeft. Dat u uw enige zoon gaf in de handen van de onrechtvaardigen. Dat u uw enige zoon gaf om zondaren met uzelf te verzoenen. Wie zou ooit kunnen peilen hoe ruim uw hart is? O Heere, geef er ons vanavond iets van te zien, opdat we verwonderd zullen zijn. En met het wonder ook naar huis zullen gaan. Maar elke bekering die niet eindigt in het wonder, is niet de ware bekering. En kent u ons, Heere? U weet wat er in ons hart leeft. Misschien zijn we wel met zoveel dingen bezet, zorgen en noden, vragen. Misschien worden we wel gekweld, aangevochten. U weet gelukkig alles. Laten wij toch niks voor u verbergen, want dat heeft geen zin. Maar geef, Heere, dat we ons hart voor u zullen uitstorten. Er staat in een van de psalmen geschreven die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Dat is wat u wilt vanavond. Zondaren ontvangen. Om ze gelukkig, om ze zalig te maken. Gedenk ons allen, Heren, jong en oud, klein en groot, met welke achtergrond we hier dan ook zijn, wilt u verrassend door de prediking tot ons komen en geef toch, Heren, dat we iets van het lijden van Christus mogen verstaan en dat Hij ons zo alles zal worden. Want een leven zonder Christus is troosteloos, hopeloos, godloos, dan hebben we uiteindelijk niets. Maar wie met Christus is gestorven, die zal ook met hem opstaan en eeuwig leven. Heere, wilt u vanavond de schriften openen en onze harten openen, dat we de geheimen van uw getuigenis mogen verstaan. Zegen de gemeente. Wilt u werken met uw geest? Wat onbekeerd is, bekeren. En wat bekeerd is, onbekeerd maken. Ja, wilt u ons allen geven wat wij nodig hebben? Geef het bestuur ook wijsheid dat u over dit volk gesteld heeft, opdat het mag besturen naar de zin en mening van uw woord. Ontfermt u zich over heel uw kerk, Heren, in Nederland en wereldwijd, en bijzonder ook wel degenen die lijden om uw naams wil. Zoudt u ze de moed en de kracht willen geven om te volharden? En ook uw volk Israël. Heren, wil u het deksel van hun aangezicht toch wegnemen? Ze nog wonderen willen doen. Maar geef dat we niet te druk zullen zijn met anderen. Hoewel de kerk voortdurend in onze gebeden een plaats behoort te hebben. Maar dat het onze worsteling zal zijn om ook zelf een levend lidmaat van de kerk met een hoofdletter te mogen zijn. Strek land en volk, overheid en vorstenhuis. Geef ons nog een terugkeer naar u, de levende God. Breid uw vleugels nog over ons uit. Wees u ons een God van nabij en niet van verre. En verblijd ons met uw daden. Laat zo, Heren, de avond van deze eerste dag van de nieuw begonnen week, de opstandingsdag van Christus, waarop het lijden en sterven van Christus gedenken, mogen eindigen in de lof en de eer van uw naam. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Laten we eerst nog samen zingen uit Psalm 22, het eerste en het tweede vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En het tweede, ik erken nochtans gij. Gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis, de zetel uw eer, bij Israël, daar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. Psalm 22, vers 1 en 2. Namens het bestuur heb ik de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag hoopt 's morgens om 10 uur dominee H. Liefting voor u voor te gaan. En 's avonds om 6:30 proppen en slingeland uit Gouda. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het onderhoudsfonds. De tweede voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. Voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 22 vers 1 en 2. Het woord van God komt vanavond tot ons uit Johannes 18, vers 1. Johannes 18. En daarvan het eerste vers. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging, en zijn discipelen. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. Jezus ging uit over de beek in de hof met zijn discipelen. Ik herhaal de aandachtspunten. Jezus ging uit over de beek in de hof met zijn discipelen. Jezus, zo begint onze tekst. Een beter begin is er niet. Een ander begin is er evenmin. Wie de Zoon heeft, zegt Johannes in zijn brieven, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Tegenovergestelde van het leven is de dood. Echt gemeente, als wij niet door een ware geloof Christus zijn ingelijfd, dan stelt heel onze godsdienst niks voor. Helemaal niks. Is Jezus uw begin? Begin van uw geestelijk leven. Lees maar met mij mee, hè. Jezus, dit gezegd hebbende. Kijk, de Heilige Geest die geeft ons in hoofdstuk 17 een inblik in dat ontroerende gebed van de Heere Jezus. Hij opent als het ware voor ons vanavond de deuren van de binnenkamer van de Heere Jezus. Wij weten uit de evangelie dat de Heere Jezus heel veel gebeden heeft. Hij was nachten over in het gebed. Maar zelden lees je wat hij bad. Zelden lees je wat hij bad. Maar nu mogen we in hoofdstuk 17 getuigen zijn van de inhoud van het bidden van Christus. En de discipelen die krijgen als het ware een voorsmaak in dit gebed van wat de Heere Jezus doet nu hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Want hij doet voorbeden. Zo moet u Johannes 17 lezen. Hij doet voorbeden. Hij pleit. Hij is daar als de advocaat. Jezus, dit gezegd hebbende. Laten we bijvoorbeeld kijken naar vers 4 van hoofdstuk 17. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dan staat er in het Grieks een dubbel ik. Twee keer. Het is meestal zo dat in het werkwoord ook het persoonlijk voornaamwoord zit. En dan zo af en toe dan staat er, laat ik maar zeggen, een extra persoonlijk voornaamwoord bij. Dat is hier ook zo. De Heer Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Alsof hij eigenlijk wil zeggen, ik ben de enige. Ik ben de enige. Bent u het ermee eens? Dat hij de enige is, hebben u en ik God niet verheerlijkt. Dat is scherp. We zijn wel geschapen om God te verheerlijken, hè. Wees maar eerlijk, hè. Zo ons gebedsleven eens nakijken, heb u dat trouwens? We hebben meestal een heel lijstje, dat we het ere voorleggen, en draait allemaal om onszelf. Toch? Wie heeft er nu vandaag goed gesproken van de Heer? Wie heeft hem aangewezen? Wie heeft God centraal gesteld? Dat wil verheerlijken eigenlijk zeggen. Nou, de Heer Jezus zegt vanavond heel scherp, niemand in haast echt. De voorganger niet, de gemeenteleden niet, niemand. Ik ben de enige, zegt hij, ik ben de enige. Dan worden we zo aan onze kant geschoven met al onze goede bedoelingen en met al onze goede werken en met heel onze godsdienst. Stelt niks voor. Of de Heer Jezus liegt, maar als het waar is wat hij zegt, dan hebben wij niet gedaan wat we hadden moeten doen. En dan is het verloren. Nou, dus dat hoge priesterlijke gebed, dat is voorbeden, dat is pleiten. Het is alsof hij dus zo met zijn discipelen bij de Vader komt en dan zegt hij, Vader, ik heb het gedaan, hè. En daarom moet u deze, mijn discipelen, nu aanzien. Kunt u ze niet afwijzen. Kijk maar het vervolg van vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt hij. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Voleindigd. Een paar uur later, dan zal hij roepen vanaf het kruis, het is volbracht. Hetzelfde woordje in het Grieks. Dus hij staat er nog voor om het zwaarste lijden te volbrengen. Maar in het geloof zegt de Heer Jezus, ik heb het voleindigd. Ik heb de eindstreep gehaald. Ik heb het volbracht. Wel haast recht. Dan blijft er voor u niks meer over. Als u nou geraakt was in uw hart en schuldig, dan zegt ja, dan heb ik God niet verheerlijkt. Dan zegt de Heer Jezus vanavond, maar ik heb het wel gedaan. En ik heb het gedaan zoals het ook moest. En ik heb mijn Vader de eer gegeven die hij waard is om te ontvangen. Kijk, zo begint onze tekst. Jezus dit gezegd hebbende. Wat een kostelijk woord, toch? Hij heeft alles gedaan. Hoef u niks meer te doen. Heb u dat geleerd? Dat zalig worden niks doen is. Zalig worden, dat is je neerleggen op dat volbrachte offer van Christus. Alles wat ik doe, dat is te veel. Dat is echt te veel. Kan niet voor God bestaan. Jezus, dit gezegd hebbende, na dit ontroerende gebed, waar hij pleit voor de zijnen, ging uit. Ziet u hem gaan door de donkere straten van Jeruzalem? Hij verlaat de opperzaal waar hij het laatste paascha met zijn discipelen heeft gehouden. Het eerste avondmaal heeft ingesteld. En nu gaat hij uit. Uit Jeruzalem. Om over de beek Kedron te gaan naar de hof van Gethsemane. En zijn uitgang is tevens een overgang. Een uitgang is tevens een overgang. Kijk, onze catechismus zegt heel terecht dat de ganse tijd van Jezus leven op aarde, dat was lijden. Dat is echt terecht. De miskenning, de vernedering, allemaal lijden. Maar toch zou je kunnen zeggen, tot hiertoe stond met name zijn dadelijke gehoorzaamheid op de voorgrond. En nu hij Jeruzalem verlaat, nu komt met name zijn lijdelijke gehoorzaamheid aan de orde. Iemand vraagt, wat is dat? Zijn dadelijke gehoorzaamheid. Nou, dat is een leven leven, zoals God het wil. Zoals God het bedoeld heeft. Zoals Adam stond in de staat van de rechtheid. Dat is leven naar de geboden van de Heere. Dat is de dadelijke gehoorzaamheid. En dat leven, dat heeft de Heer Jezus nu overgedaan voor al die mensen die er niks van terecht gemaakt hebben. Maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Ik weet niet hoe het hier is, maar bij ons aan de dominee, ik ga netjes naar de kerk en ik bid en ik lees. En dat is allemaal mooi, maar dat is niet genoeg. Stel dat een van u echt met de rijke jongeling kon zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Stel, dat kan natuurlijk niet. Maar die is er niet, toch? Maar stel dat er nu één was net als de rijke jongeling. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Wij worden met een geweldige erfschuld geboren. Daar moet voor betaald worden. Nou, dat is de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Dus Christus die kon in waarheid zeggen, hè? In waarheid, al deze dingen heb ik onderhouden, van mijn jeugd af aan. En nu is het uur aangebroken dat hij gaat betalen. Ja, maar dan hoeft hij toch niet voor zichzelf te betalen? Nee, hij hoeft niet voor zichzelf te betalen. Als u vanavond Jeruzalem uit ziet gaan, dan doet hij dat voor schuldigen. Is er vanavond nog een schuldige in Haastrecht? Is er nog één? Ik zeg, mijn leven, het lijkt nergens op hoe ik geleefd heb. Paulus zegt in Romeinen 6, wat vrucht had gij toen van die dingen, waarover ge u nu schaamt. Als je terugkijkt, ik schaam me hoe ik geleefd heb. Maar kijk, de Heer Jezus, hij gaat Jeruzalem niet alleen uit, maar zijn uitgang is tevens een overgang om te betalen. Vader, ik ben de enige geweest die uw naam heeft verheerlijkt. Ben je eens? Kijk, en nu gaat hij Jeruzalem uit om te betalen voor die doelmissers, want dat is zonde, hè? Dat is zonde. Kijk, bij zonde moet je niet denken aan moord en zo, en overspel en dat soort dingen. Dat vinden wij allemaal heel erg, en dat is ook heel erg. Maar bij zonde moet je denken dat je God niet op het oog hebt. Daar moet je aan denken. Daar gaat het om. En dan zegt de Heer Jezus, en nu ga ik Jeruzalem uit om te betalen, om de dood te sterven. Kijk hoe gewillig hij gaat, hè. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit. En hij wist, staat er in vers 4 van hoofdstuk 18, alles wat over hem komen zou. Hij wist dat van de andere kant Judas kwam met een bende soldaten en de overste van het volk. Hij wist dat zijn uur daar was, dat hij gevangen genomen zou worden. En dat er een schijnproces tegen hem gevoerd zou worden. En dat hij overgeleverd zou worden in de handen van de Romeinen. Hij wist dat hij over een aantal uren zou hangen aan het vloekhout. En dat hij van zijn vader verlaten zou worden. En toch staat er, hij ging uit. Kijk, ik spreek wel eens jongeren en dat begrijp ik ook goed, hoor. En dan zeggen ze, dominee, heb ik zo gebeden, hè? En de Heere wil maar niet. Toch? Je hebt al zo lang geroepen. En ondertussen, dan was je bidden natuurlijk verdienstig geworden, maar dat heb je niet helemaal in de gaten. Ik heb al zo lang geroepen, dominee, en de Heere wil niet. Dus kijken naar de Heere Jezus, hè? Daar gaat hij. Hij gaat betalen voor schuldigen. Zie je hem gaan? En Jezus ging uit. Kijk, ik bedoel het eerbiedig, hoor, maar de Heere Jezus trapte er niet in. Hij viel niet in de valkuil die Judas voor hem had opgezet. Wel, nee. Dat was allemaal al bekend van eeuwigheid. En nu het uur daar is, dan gaat de Heere Jezus het tegemoet. Hij wist alles wat over hem komen zou. Ook dat zijn discipelen hem zouden verlaten. En ook dat Petrus hem zou verloochenen. En ook dat hij straks geslagen en bespuwd zou worden, dat wist hij ook allemaal. En ook dat ze hem straks naakt op het kruis zouden vastspijkeren, dat wist hij. En dat het kruis omhoog verheven zou worden, dat hij zou hangen als een vloek tussen hemel en aarde in. Hij wist alles wat hem overkomen zou. Hij zegt, kom, laten we gaan. Laten we maar gaan. Hij is gewillig om de beker te drinken. Dat is wat, hè. Hij ging uit. Dat laat zien hoe vrijwillig hij wilde lijden en wilde sterven. Hij ging de hof in, niet om zich te verbergen. Dat deed Adam, hè. Jaren geleden, hij verstopte zich in het struikgewas van de hof van Eden en hij dacht, dan kan God mij niet vinden. Maar de Heer Jezus ging de hof in om zich over te geven in de handen van de onrechtvaardigen. Om zich ten prooi te geven aan zijn vijanden. En waarom? Wel, opdat vervuld zou worden. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Hij betaalt voor ze allemaal. Hij betaalt voor ze allemaal. Moet je zo dadelijk zien, hè? Daar in die hof. Daar komen ze aan. Fakkels, soldaten, bende, Judas voorop. Verraadt de zoon des mensen met een kus. Dan moet je dan horen wat de Heere Jezus zegt. Hij zegt, als jullie dan mij zoeken, laat deze dan vrij uitgaan. Zie je het? Zie je het vanavond? Indien je dan mij zoekt, zegt hij. En zo koopt hij een vrije aftocht voor de schuldigen, voor de zondaren. Vader, ik heb gedaan, hè, wat u van mij vroeg. Die mensen in Haastrecht niet, de voorganger ook niet, ik wel. En nu ga ik ervoor betalen. Nu ga ik ervoor betalen. Ik ga Jeruzalem uit. En ik maak een overgang om te betalen. Vader, dan kunt u ze niet meer afwijzen. Wij zijn gewoon, hè, om ons gebed, dat is vaak uitgesleten, maar wij zijn gewoon om ons gebed te eindigen met om Jezus wil. Maar versta je het nou vanavond? Om Jezus wil? Versta je het nou vanavond? De Heer Jezus die pleit daar aan de rechterhand van zijn vader. En hij zegt van mijn vader, u kunt die zondige mensen daar in Haastrecht, die kunt u niet afwijzen. Dat wil zeggen, als u door het geloof ziet op de Heer Jezus. Je moet niet komen met je eigen vrome frats. Maar als je door het geloof ziet op de Heer Jezus, dan kan God u niet afwijzen. Op grond van het offer van Christus, daar gaat hij. Indien je dan mij zoekt. Ik wil die beker wel leeg drinken. En dan pleit ik bij mijn vader. Maar waarom zou God u en mij aannemen? Waarom? Waarom? We hebben toch allen gezondigd. En derven de heerlijkheid God. Waarom? Omdat hij betaalt. Daarom. En daarom alleen. Jezus dit gezegd hebbende, ging uit over de beek Kedron. Dat is onze tweede gedachte, over de beek. De Heer Jezus gaat letterlijk en figuurlijk de diepte in. Zo, als hij Jeruzalem verlaat, dan gaat hij een stenen trap af naar beneden, om over dat beekje Kedron de hof van Gethsemane in te gaan. Letterlijk en figuurlijk de duisternis in. Waarom gaat de Heer Jezus nou de diepte in? Wat denk je? De Heer Jezus gaat vanavond heel diep gevallen mensen achterna. En hij gaat nog dieper, hoor. Hij gaat nog dieper. Straks aan het kruisen door de diepten. Van de Godverlatenheid. Dus hij ging het diepst. Om een fundament te leggen. Voor die mensen die vallen. Vallen. Zie hem gaan. Jeruzalem uit. En dan gaat hij zo die stenen trap af. En het waren misschien wel 60 treden zo naar beneden. Om over de beek Kedron te gaan. De hof van Gethsemane in, om die beker leeg te drinken. Dat doet hij voor iemand die zo heel diep gevallen is. Weet je wat ik lees van die verloren zoon? Die ging in een ver gelegen land. Ver weg. Zo diep gevallen. Ver weg. En de Heer Jezus loopt er achterna. Weet je nog, jongen? Ja, dominee, ik heb al zo lang gebeden. Hij loopt ons achterna, zei de oude dominee Boer, tot aan de rand van de hel. Ik heb het wel eens gezien. De Heer Jezus loopt ons achterna. Kom nou terug. Draai je nou toch eens om, bekeer u. En dan zie je hem daar staan. En hij zegt, zal ik nou voor je betalen? Dus zo gaat de Heere Jezus naar beneden, dan gaat hij de beek Kedron over. En die naam Kedron betekent donker, donker, zwart. Dit beekje, dat was eigenlijk het riool van de stad Jeruzalem. En het spoelde al het vuil weg van Jeruzalem. Het was een vies beekje. Zodat het water eigenlijk helemaal donker gekleurd was. Je hebt soms van die kabbelende beekjes met dat frisse, heldere water. Maar dit beekje stonk. Vandaar dus die naam, hè? Donker. Donker gekleurd door al het vuil van de stad Jeruzalem. Maar dat Kedrondal, dat beekje Kedron, had ook een donker verleden. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. In de eerste plaats denk ik aan David. Die moest vluchten voor zijn zoon Absalom. En de route die de Heere Jezus aflegt, de grote zoon van David, heeft eeuwen geleden David al afgelegd. Dezelfde route. Ook David ging die kant, Jeruzalem uit, zo naar beneden de diepte in, om de beek Kedron over te gaan en weg te vluchten voor zo'n bloedeigen jongen. Die jongen die hem naar de kroon stond. Die jongen die de baas wilde zijn. En dan komt daar een groep vrienden bij die beek Kedron om David te vertroosten en te bemoedigen en te sterken. Ik zie het bij de Heer Jezus niet. Een groepje discipelen. Met een geschokt hart kunt u lezen. In hoofdstuk 14 van Johannes. Ontroerd. Ze voelen aan dat er wat gaat gebeuren en ze kunnen het niet plaatsen. En straks lopen ze allemaal weg. Zie het verschil? Eeuwen geleden vader David. En nu de grote Davids zoon. Maar David werd nog vertroost. En voor Christus was er geen vertroosting. Je komt Kedron ook tegen in 1 Koningen 15. De godvruchtige koning Asa houdt een grote reformatie. Hij zet de koninginnenmoeder, dat was zijn oma Maacha, af. En die koninginnenmoeder die had een afgrijzelijk afgodsbeeld gemaakt ter ere van Astarte. En Astarte was de vrouw van Baal. Kijk, en daar kun je alle eigen godsdienst aan herkennen, hè? Eigen gemaakte godsdienst, die laat je vlees inleven. Dan mag je doen wat je zin in hebt. Maar die Astarte, dat was de godin van die vuile seksuele lusten. Dat is een mooie godsdienst. Kun je doen wat je wil en je gaat er naar de hemel ook. Maar het kruis van Christus kruisigt je vlees. Daar kun je het aan herkennen. Een leven met Christus is altijd een stervend leven. Sterven aan de zonde. Sterven aan je ik. Sterven aan de wereld. En daarom kon Asa dat niet verdragen. En hij zet niet alleen die koninginnenmoeder Maacha af, zijn oma dus. Maar hij verbrandt ook dat afgrijzelijke afgodsbeeld en die verbrandingsresten strooit hij in de beek Kidron. En zo worden ze afgevoerd. Uit Jeruzalem. En tientallen jaren later gebeurt soortgelijk in 2 Koningen 23. Dan is de Godvrezende koning Josia aan de macht en ook hij verbrandt een beeld van de Astarte. Dat is toch niet te geloven? Dezelfde zonde. Of kun je het wel geloven? Diezelfde zonde. Is er vanavond iemand met een boezemzonde? Diezelfde zonde. Kijk, soms zeggen we van elkaar, dat had ik nog nooit van die jongen verwacht. Dat is een gebrek aan zelfkennis. Maar de een die heeft misschien last van deze zonde en de ander heeft last van die zonde. En elke keer weer opnieuw, hè? Elke keer weer opnieuw. Dus jaren later, als de Godvrezende koning Josia aan de macht is, dan verbrandt hij ook zo'n afgrijzelijk afgodsbeeld ter ere van Astarte. En hij doet hetzelfde als Asa. Hij strooit het as, de verbrandingsresten, in de beek Kidron. En zo wordt het afgevoerd. Dat is de zonde tegen het eerste en het tweede gebod. Onze eigen willige godsdienst. In Jeremia 31, daar lees je ook over het Kidrondal of het Kedrondal. En daar is het bekend als het dal van de as en van de dode lichamen. Dus daar werden de mensen begraven. Nou, dat grondwater, dat komt ook in de beek Kidron terecht. Snap u wel. Daar getuigde eigenlijk alles van de dood. En Christus, die komt niet alleen om de gevolgen van de zonde weg te nemen, maar als hij die beek Kidron overgaat, dan bindt hij de strijd aan met de dood zelf. Zodat wij konden zingen in Psalm 23, ik vrees niet één. Schoon ik door duistere dalen, zelfs door dat dal van de schaduwen van de dood heen moest. Gij zijt met mij, gij wel, met mij, maar straks niet met Christus. En het laatste wat het Kedron-beekje ons wil leren, dat is dit. Kijk, als er dieren geofferd moesten worden onder het Oude Testament, dan werden die dieren helemaal gewassen. Sommige dieren die moesten helemaal geofferd worden, dan werden ook de klauwen en de poten van die dieren gewassen. Die hadden in de modder gestaan, die hadden in de drek gestaan. En de darmen van die dieren die moesten schoongespoeld worden, want God wilde alleen maar het reine dat geofferd was. En daarom was er niet alleen die koperen zee, maar er waren ook nog eens 10 wasvaten die elk 880 liter water bevatten. Die had Salomo gemaakt. Dus dat was een drukte van belang, ook zeker nu met Pascha, als al die dieren geslacht werden en als ze schoongespoeld werden. En waar ging dat water dan heen? Precies, door de beek Kidron. Vuil water, met ontlastingsresten van dieren, vuil van de poten van de dieren, offerbloed van al die beesten die geslacht waren, het spoelde allemaal door die beek Kidron weg. Allemaal. En wat lees ik nou in Psalm 110? Dat de Heere Jezus, ja, dat is natuurlijk zinnenbeeldig, denk ik, maar dat de Heere Jezus daar buigde. En dan drinkt hij uit de beek. Wie zou het willen? Zie het gebeuren? De Heere Jezus komt er bij dat beekje aan. En dan zegt hij tegen de discipelen, even wachten. Hè. En dan buigt hij. En hij drinkt dat vuile, vieze water. Het is zinnebeeldige. Dat is dat vuil van uw en van mijn zonde. En als u zegt, wij zijn vroom, dan moet je zelf betalen. Als je nou vanavond zegt, hè, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dan neemt de Heere Jezus dat het vuil van u en van mij tot zich. Hè. Maar als wij eten en drinken, dat betekent vereenzelviging in de Bijbel. Vereenzelviging. Dus Christus neemt daar al dat vuil op zich. Al dat vuil op zich. Hij draagt de schuld van zondaren. En Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron. Over de beek Kedron. Of het waar is, weet ik niet. Maar Flavius Josephus, dat was een Joodse geschiedschrijver, die zegt dat dit ook de route was waarmee de Joden op de grote verzoendag gingen met die weggaande bok. Je weet wel, hè, er waren twee bokken. Die een die werd geslacht. En die werd geofferd op het brandofferaltaar. Dat was de betaling. En die tweede bok die werd dan weggebracht de woestijn in. En soms ook wel van een gebergte afgestoten, zodat hij te pletter viel. En dat was de symboliek dat de zonde werd weggenomen. Nou, of ze werkelijk met die bok ook via deze route weggingen, dat weet ik niet, want dat staat niet in de Bijbel. Maar die zondebok uit Leviticus 16, die wees wel heen naar de Heere Jezus. En ik zie hem hier wel in Johannes 18, deze zondebok weggaan. Beladen met de zonde van de wereld. Daar gaat hij, daar gaat hij. Niet voor vrome mensen, ik zeg het nog een keer. Met de zonde van de wereld. Wil u zich vanavond bij de wereld scharen? Ik zeg, ik ben geen draadbeter. Daar gaat hij. En hij draagt al die zonde weg. Jesaja profeteerde in de zee van eeuwige vergetelheid. Lieve mensen, wij zijn zo vaak met onszelf bezig, hè? Maar laat ons zien op wat Jezus deed. Dat geeft ruimte. Laat ons zien op wat Jezus deed. Dat geeft ruimte. Als u hem daar in de beelden ziet knielen om dat vuile water te drinken. Speurt uw en mijn zonde, afgoderij, alle andere zonden. En dan draagt hij die zonde weg, weg, weg. En God is zo rechtvaardig, hij komt er nooit meer op terug. Jezus dit gezegd hebben, hij ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging. Dat is onze derde gedachte. Jezus ging uit over de beek in de hof. Daar was de Heere Jezus dikwijls. Wij lezen in Lucas 21, overdag leerde hij in de tempel. En 's nachts ging hij uit en vernachtte op de Olijfberg. Wat deed hij daar? Daar zocht hij zijn vader. De gemeenschap met zijn vader. Dat was zijn binnenkamer. Kijk, die binnenkamer die kun je overal hebben. Maar die binnenkamer, dat wil dit zeggen. Dat je je afzondert van alle mensen. En ook van je eigen ik. En dat je de vader zoekt. Dat is de binnenkamer. En dan kun je de deur natuurlijk nog wel letterlijk op slot doen. Dat je zegt, nou zonder ik me af van de mensen. Maar dat je ook nu eens ophoudt met al je eigen ik en noden om die mee te nemen. Dus de Heere Jezus leerde overdags in de tempel en dan 's nachts dan overnachtte hij op de Olijfberg. En daar was hij in het gebed soms hele nachten. Hoe is het mogelijk? Dus de Heere Jezus had een gebedsleven. Van Daniël lees je dat hij 3 maal daags zijn knieën boog. Hoe is dat met ons? Hebben wij ook vaste tijden dat we de Heere zoeken? Het aangezicht van de Heere in het gebed. Dat is teren. Dat is iets tussen God en je eigen ziel. Bij sommige gebeden kan niemand bij. Waar je hart voor hem uitstort. Waar je zijn gemeenschap zoekt. waar je alleen bent in de eenzaamheid met de Here. En daar gaat hij nu ook heen. En Judas wist dat ook. Judas wist dat ook. Zeg, vaders, weten onze kinderen dat ook? Hè? Die zeggen, ja, waar is vader? Oh, het is nou zo laat, hè? Die is alleen op zijn kamertje. Je moet hem niet storen, maar die zoekt de Here. Waar is moeder? Moeder buigt haar knieën. Wij leven zo gehaast, hè? Dat we dat gebedsleven kwijt zijn. Maar te midden van al dat werk dat de vader aan zijn zoon gegeven had om te doen, kon hij het niet nalaten om in het gebed het aangezicht van zijn vader te zoeken. En Judas wist ook die plaats. En als ik goed luister, dan hoor ik nog de lofzang verstommen daar door de straten van Jeruzalem. En toen zong hij, God heb ik lief, want die getrouwe Here, die hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Want dan gaat hij zo dadelijk die hof in. Vader, indien het mogelijk is. Want zijn menselijke natuur, deinst terug voor dat lijden wat aanstaande is. Nee, niet dat er ook maar een seconde in het leven van Jezus is geweest dat hij dacht, dit wil ik niet, dit doe ik niet, dit kan ik niet. Maar je ziet de Heere Jezus daar als een waarachtig mens kruipen, als een worm en geen man. Als zijn vader, nee, als de rechter op hem afkomt. Wat staat er in Johannes, in Jesaja 53, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zo, hè. Dat gebeurt er. Als de Heere Jezus zo die bij Kedron overgaat, de hof van Gethsemane in, dan zit hij als het ware daar, uit de duisternis van Gethsemane, God de rechter komen. Het zwaard in zijn hand, op hem afkomen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En ik wist, vader, dat u mij altijd hoort. Maar God verhoort zijn kind. Want wat zegt de Heere Jezus, indien het mogelijk is? Maar als het niet kan, vader, als het niet kan, dan drink ik hem leeg. En wat zegt de vader? Het kan niet. En waarom kan het? Omdat God vanavond die beker niet aan u of mij wil geven. Daarom. Hoor je dat? Iemand zei toch, ik heb al zo lang gebeden en God wil maar niet. Vader, kan het niet? Kunt u die beker niet aan iemand anders geven? Nee, zegt de vader. Ik wil die beker niet aan die mensen daar in Haastrecht geven. Die wil ik aan u geven. En dan hoeven zij niks meer leeg te drinken uit die beker. Als het niet kan, vader, drink ik hem leeg. En de vader verhoorde zijn eigen kind. Met de lofzang op zijn lippen gaat hij naar de worstelbaan. Er staat waar een hof was. Dat is niet de eerste hof. Er was nog een hof, hè? De hof van Eden, toch? Wat een schone lusthof. Had God gemaakt voor Adam en Eva. God heeft Adam niet op de eerste dag geschapen en hem midden in de modder en in de duisternis gezet. Maar God heeft als het ware heel het huis voor Adam ingericht. En een prachtig stukje hof. En daar heeft hij Adam geschapen en Eva geschapen, een lusthof. En Adam hoorde in de avondkoelte de stem van hem die hem lief had. Wat moet dat een heerlijke tijd geweest zijn, voor hoe lang weet ik niet. Maar er was vrede, er was liefde, er was alles wat je hart zou kunnen begeren. Dus Heer Jezus gaat een hof in. Genesis 18, of Johannes 18 en Genesis 3 horen bij elkaar. Maar dan moet je verschil zien, hè? Adam in de staat der rechtheid. Wat betekent dat? Wel, God had Adam zo geschapen dat hij de Heere kon dienen. Vrijwillig. Hij kon ja zeggen en hij kon nee zeggen. Wij kunnen alleen nog maar ja zeggen tegen de zonde en nee tegen de Heere. Maar Adam in de staat der rechtheid. Kijk, dat proefgebod wat de Heer aan Adam gegeven had, dat was niet moeilijk hoor. Voor Adam. Voor ons is het onmogelijk. Maar voor Adam niet. In de staat der rechtheid. Maar Christus gaat de hof in de staat der vernedering. In de staat der vernedering. En het woordje staat, dat wil zeggen hoe je tegenover God staat. Wij zijn uit God gevallen, zo diep. Vernedering. En Christus gaat in de plaats van, in de staat van de vernedering. Adam, de eerste in de hof, die stond voor de vloek. God had wel gezegd, en dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar Adam had nog niet gegeten, voor de vloek. En als Adam had volhard, dan had hij nooit de vloek van de dood gekregen, maar de zegen van het eeuwige, onvergankelijke leven. Maar Adam de tweede, die gaat de hof in als de gevloekte. Indien gij dan mij zoekt, als dat niet anders kan, vader, dan zal ik de beker leeg drinken. Toen Adam zondigde, toen riep de Heere hem, Adam, waar zijt ge? En Adam had zich verstopt, weggelopen bij de Heere. Want ik heb er vanavond geen zin in om schuldenaar te worden. Ik heb er vanavond geen zin in om mijn zonde te belijden voor de Heere. Ik loop weg. Maar kijk nu eens naar deze tweede Adam. Ik heb al gezegd, hij ging de hof niet in om zich te verstoppen, maar om zich over te geven in de handen van de onrechtvaardigen. God gaf aan Adam de eerste een proefgebod onder de meest gunstige omstandigheden. En aan Adam de tweede geeft hij de beker onder de meest moeitevolle omstandigheden. In de eerste hof is de zonde begonnen. In deze hof zal er voor de schuld betaald worden. En weet je hoe de Heere Jezus nu zijn bruid noemt? In Hooglied 8. O gij bewoonster der hoven. Kijk, deze aarde is een woestijn. Een pelgrimsoord voor een kind van God. En toch wordt hij omringd met de weldaden die de Heere Jezus heeft verworven. En het maakt een stukje hemel op aarde. O gij bewoonster der hoven. We gaan naar onze laatste gedachte. Met zijn discipelen. Christus ging uit over de beek in de hof met zijn discipelen. Daar staat er twee keren. Hij ging uit met zijn discipelen en hij ging een hof in en zijn discipelen. Maar Christus en zijn discipelen zijn onafscheidelijk. In Matteüs 20 lees je, dan zegt hij tegen zijn discipelen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Hij neemt ze mee. Hij neemt ze mee. De leerregels zeggen zonder ons, voor ons, in ons. Hij neemt ze mee. Stel u toch eens voor hè, dat u dat alleen moest doen. Alleen moest sterven. Alleen betalen. Dat is de ondergang. Dat is de hel. En de Heere Jezus zegt, kom. We gaan mee. We gaan de hof in. Hij neemt zijn kerk mee. Onafscheidelijk. Ja, zegt iemand, dat zijn zijn discipelen. Daar kijk je hoog tegen op. Mensen met genade. Godvrezende mensen. Nou, dat is ook zo. Maar kijk er maar niet te hoog tegen op. Want zijn discipelen, hè, Dat is nog maar net geleden hoor, van hoofdstuk 13 tot en met 19 beschrijven de laatste kleine 24 uren van Jezus leven op aarde. En dan moet je kijken in hoofdstuk 13, dus nog maar een paar uur geleden, dan hebben ze allemaal zo tegen elkaar gezegd, ja maar ik ga de voeten niet wassen. Zou Johannes het doen? Nee, zegt Johannes. Zou Jacobus het willen? Nee, zegt Jacobus. Jij dan Petrus? Nee, zegt Petrus. Maar wie wil dat vieze slavenwerk nu doen om die zweetvoeten van die ander te wassen? Wie wil zijn opperkleed nu afleggen? En zich als een slaaf, als de minste gedragen? Als dan niemand het wil, zegt de Heer Jezus, dan doe ik het wel. Dat zijn zijn discipelen. En onderweg hadden ze ook nog samen getwist wie van hen de meeste zou zijn. Hadden ze net avondmaal gehad. Hadden ze net Jezus dood verkondigd. Hadden ze net de uittocht uit Egypte herdacht. En toen zeiden ze, wie is nou de meeste van ons, de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Wat zijn discipelen? Wat zijn dat voor mensen? Nou, de Heer Jezus had gezegd, jullie zullen straks allemaal aan mij geërgerd worden. Skandalon staat er in het Grieks. Ik ben straks een schandaal voor jullie, zodat jullie allemaal wegvluchten. En mij alleen laten. Daar moet je het maar van hebben, hè? Nee, daar hoeft de Christus het niet van te hebben. En toen was er één bij van die discipelen, één van de 11. En die zei, nee hoor, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Ik zal voor u strijden en ik zal met u de dood ingaan. En we hebben het gelezen, hij deed het ook nog. Hè. Zijn zwaard gepakt, walgensoor afgeslagen. Maar zo dadelijk is dat een man die met vloeken en zweren zijn meester verloochent. Dat zijn zijn discipelen. Wat? De Heer Jezus die laat die 9 achter en neemt de 3 mee en hij zegt blijf hier en waak met mij. En dan vallen ze van droefheid in slaap. 1 keer, 2 keer, 3 keer. En dan zegt de Heer Jezus slaap nu voort en rust. Het is genoeg. Want Joe Henry zegt daar, ik heb uw waken niet meer nodig. U kunt slapen zoals u wilt. Dat heeft Henry goed begrepen. De Heer Jezus zegt de 3e keer als het ware, ik heb uw waken niet meer nodig. U kunt slapen, zo gewild. Wilt u slapen, doe dat maar gerust. Waarom? Wel omdat de Heer Jezus zijn lijden van ganser harte aanvaard heeft. En nu is de tijd dat hij zich overgeeft. En dat het zwaard ontwaakt tegen de herder. Tegen de herder. En dat de schapen gespaard blijven. Wat een wonder. Hè? Christus is vanavond niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Christus is niet gekomen om gediend te worden. En dat is nou zo'n heerlijk woord. Hè? Als je jezelf tegenvalt. Zo'n heerlijk woord, als je van droefheid in slaap gevallen bent. Zo'n heerlijk woord, als je vanavond zegt, o Heere Jezus, ik wilde wel, maar kan het gewoon niet. Lukt me gewoon niet. En misschien heb ik nog moet zeggen, en ik wil het eigenlijk ook niet eens. Maar zegt de Heere Jezus, maar ik kwam ook niet om iets van u te vragen. Ik ben gekomen om te dienen. Haastrecht, dan gaan we mee naar huis. Ik verkondig u een zaligmaker die vanavond gekomen is om te dienen. Hij heeft zijn opperkleed als het ware afgelegd. En hij buigt zich voor u neer om uw voeten te wassen. Zou u het willen? Wat hebt u nu nodig van hem om bediend te worden uit zijn middelaarsheerschappij? Wat hebt u nou nodig? Zeg u nou vanavond, ik heb alles nodig, want ik mis alles. U kunt alles krijgen wat tot uw eeuwige vrede dient. En hij wil uitdelen genade voor genade. En genade is voor schuldigen. Genade op genade. Telkens maar weer opnieuw. Door uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Of, Of laat je hem vanavond staan? Vergeet, nee, ik heb niks nodig. Ik heb niks nodig. Ik doe goed mijn best. Ik ben vandaag weer 2 keer in de kerk geweest. Ik geef in ieder het zijne. En zo denk ik straks rechtvaardig voor God te kunnen verschijnen. Wees nou eerlijk, hè. We kunnen zo makkelijk in die slachtofferrol kruipen en zeggen, ja, dominee, mens kan niet geloven. Ik weet niet hoe het moet. Maar ongeloof is schuld. Hoogmoed. Je laat een dienende Jezus staan. Omdat je meent, nog steeds meent, dat je met je godsdienst God kunt dienen. Maar het lijden en sterven van Christus heeft waarde. Als je vanavond zegt, nou met heel mijn godsdienst, zoals McShane dat zong, al mijn deugden een wegwerpelijk kleed. Wel, dan zegt de Heere Jezus, ik heb uw waken niet meer nodig. U kunt gaan slapen. Zo gewild. En u kunt zich rustig neerleggen op het eeuwig zout en zoenverbond. Want mijn Jezus haast recht. Hij heeft voleindigd het werk dat zijn Vader hem gegeven heeft om te doen. En dan mag u uit genade zalig worden. Amen. 22:3. En dan moet je de borg horen. U smeekt en zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Maar ik, zegt hij, ik ben een worm van elk vertreden. Hij wordt vertreden opdat u gered wordt. 22:3. Eindigen we met gebed. Heren, dat kunnen we toch niet met droge ogen lezen en zingen en aanzien. Heere Jezus daar als een worm over de grond kruipt en vertreden wordt van elk. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Omdat u smeekten zij en zijn gered. O, die wonderlijke plaatsvervanging. Die wonderlijke plaatsvervanging. Wil u geven, Heere, dat we vanavond als de schuldigen zijn aangewezen. En dat we door de bodem van onze godsdienst zijn heen gezakt. Om weg te zinken in die eeuwige nacht. En hoe dierbare Heere Jezus, u ging in de staat van de vernedering zo diep. Dieper dan de diepste gevallenen. U dronk uit die vuile beek, het riool van Jeruzalem, om te betalen. En toen heb u zo lieflijk gezegd tegen uw discipelen, slaap nu maar voort. Ik heb uw waken niet nodig. Slaap maar, indien gij slapen wilt. Want ons doen doet er niet toe. Wat Jezus gedaan heeft, dat is de grond. Dat heeft u aanvaard met Pasen. O Heere, wilt u de prediking zegenen, opdat we het geheim toch zullen verstaan en er ook uit mogen leven. Tot lof en eer van uw naam, hartelijk dank voor alles wat u gaf. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 142, vers 5. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Psalm 142, vers 5. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen. Zegen.
zijn tot eeuwig.